Goedemorgen allemaal, fijn om hier te zijn.
Goedemorgen.
Welkom. Die man is goed wakker, ik hoop dat hij het eind van de preek ook nog wakker is. Maar ze hebben het wel eens over een rondje om de kerk, maar dat hadden wij vanmorgen ook, want alles is afgesloten hier. Dus, maar het is gelukt om hier weer te zijn. Fijn, de laatste keer dat ik in Limburg was, was met mijn vrouw in de zomervakantie in Valkenburg. En nu weer Geleen. En ik hoop het vanmorgen te gaan hebben, ik weet niet of dat nou op de gemeente-app gezet is, maar over lees je Bijbel, feest elke dag. Ja. Mooi, dan weten jullie dat. En ik hoop dat te gaan doen uit Nehemia 8. Dat wil ik eerst lezen. Het is een beetje een lang hoofdstuk. En ik weet het gevaar van lange hoofdstukken, dan val je bij het lezen al in slaap of denk van wanneer is het nou klaar. Dus ik ga het hoofdstuk wel in zijn geheel lezen, maar ik sla af en toe wat over. Maar het is denk ik niet voor iedereen even bekend. Dus het is wel nodig dat we een beetje weten hoe het verhaal in elkaar steekt. Ik begin gewoon bij vers 1 en dan geef ik wel aan welke vers ik oversla. Dus Nehemia 8 en dan begin ik bij vers 1. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes die de Heere Israël geboden had. En Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren. Op de eerste dag van de zevende maand. En hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen, en van hen die wat hun verstand betrof, in staat waren ernaar te luisteren. En de oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. En Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging, die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja, en dan worden er nog heel wat namen genoemd. Dan lees ik verder bij vers 6. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het boek opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen, amen, amen. En ze knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht naar de aarde. Er worden weer heel veel namen genoemd van mannen die onderwijs geven samen met de levieten. Dan staat er aan het eind van vers 8 dat ze onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. En ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, Ezra de priester en schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Dan lees ik verder bij vers 14. De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en de levieten, bij Ezra de schriftgeleerde, en dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. En ze vonden in de wet geschreven dat de Heere door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand. Nou, dan gaan ze dat doen, hè. En dan staat er in vers 18, lees ik nog, 18 en 19, de hele gemeente van hen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten en woonde in die loofhutten. Want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dag van Jozua, de zoon van Nun, tot op deze dag. En er was zeer grote blijdschap. En men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God. Vanaf de eerste dag tot de laatste dag. En ze vierden 7 dagen feest. En op de 8e dag was er een bijzondere samenkomst volgens de bepaling. Ja, lees je Bijbel, feest elke dag. Ik wil het over twee dingen hebben met jullie en die spreken voor zich. De eerste is lees je Bijbel en de tweede feest elke dag. Lees je Bijbel, feest elke dag. Ik wou eens beginnen met een vraag. Je hoeft geen antwoord te geven, mag wel. Maar stel nu dat je mocht kiezen of de preek van morgen 6 uur of 6 minuten zou duren. Wie kiest er voor 6 uur? Wie kiest er voor 6 minuten? Die zijn al iets eerlijker. Wie kiest er helemaal niet? Steek je vinger eens omhoog. Ja, die zullen wel denken dat het een strikvraag is. Ik sprak een poosje geleden een Poolse vrouw. En die zei, bij ons in de dienst is de spreektijd 6 minuten. Dus dat gebeurt. Maar in het stuk wat we net gelezen hebben, als je goed leest, zie je in vers 4 dat de preek 6 uur duurt. Moet je over nadenken, 6 uur. Ze dus beginnen 's morgens vroeg. Als de zon een beetje op begint te komen en dan gaat Ezra door tot aan de middag. 6 uur lang. Het is goed om te weten wat de omstandigheden zijn waarin die staat. Hij staat op een houten verhoging trouwens, zodat de mensen hem goed kunnen zien. En er staan allemaal mannen naast hem. Het is niet helemaal duidelijk wat precies daar de reden van is. Misschien waren het wel stamhoofden of mensen die ervoor zorgden datgene wat hij zei, dat wat extra gezag had. Maar hoe dat ook geweest is, hij staat daar en dan staan ze aan de zuidoostkant van de tempel. Israël is teruggekeerd uit de ballingschap. Voor de mensen die dat niet weten, ze waren 70 jaar in een ander land geweest. Als een straf van God voor de dingen die ze allemaal verkeerd hadden gedaan. En toen zijn ze in 3 etappes teruggekeerd naar Israël. Eerst eentje, een groep onder leiding van Zerubbabel, die naam mag je vergeten. Tweede onder leiding van Ezra en de derde onder leiding van Nehemia. En het verschil in jaren is dat de eerste groep, en de laatste groep, daar zit wel 100 jaar tussen, geloof ik. Dus het is niet zo dat heel die groep Israëlieten weer in één keer teruggekeerd is. Maar nu is alles weer zoals van ouds. Nou ja, van ouds, zoals het ongeveer was. En Nehemia die is rondgegaan daar in Israël, hè, en vooral in Jeruzalem natuurlijk. En die heeft de tempel is herbouwd, hij heeft de muur laten herbouwen. Je zou kunnen zeggen, de buitenkant is weer in orde. De gebouwen staan weer. En nou wordt het tijd voor het innerlijk herstel. En daar lezen we hier over. Het volk staat aan de zuidoostkant van de tempel. Dat is ook goed om te weten, omdat het echte tempelplein, daar mochten de vrouwen en de kinderen niet komen. Alleen de mannen. En hier aan de zuidoostkant, daar mochten ze wel staan. 6 uur lang. Is daarbij dat, ik denk dat alleen de allerkleinste er niet bij waren, net zoals hier. Want er staat dat iedereen die het met zijn verstand een beetje kon begrijpen, die was daarbij aanwezig. Bij dat voorlezen van Ezra. Ja, je zou je natuurlijk af kunnen vragen, hè, van waarom doet hij dat? Waarom is Ezra hier 6 uur bezig? Nou, je zou natuurlijk kunnen zeggen dat is een beroep. Als je dat gedeelte goed leest, hè, wat we net gelezen hebben, dan staat er 2 keer dat hij een schriftgeleerde was. Wij zouden zeggen een theoloog of een dominee of een voorganger. Dus dat was een beroep. Ja, dat is ook zo. Als je dominee bent of voorganger, dan wordt er van je verwacht dat je preekt. Ook nog wel eens wat andere dingen en zo. Maar preken en de Bijbel onderzoeken. Je zou ook kunnen zeggen, het is de wil van God. Als je Deuteronomium leest, Oude Testament, dan moest die wet voorgelezen worden. En 1 keer in de 7 jaar de hele wet. De wil van God. Je zou zelfs, als je goed de boek doorleest, Nehemia, kunnen zeggen dat er ook druk op hem werd uitgeoefend vanuit het buitenland. Want Israël zat in Perzië en daar had je een koning Artaxasta, weer een naam die je mag vergeten, die had gezegd dat hij die wet goed moest onderwijzen in het land waar hij vandaan kwam, in Israël. En je zou als laatste kunnen zeggen dat dit zijn passie was. En ja, hoe zeg je dat, zijn drijf? Want ik dacht dat in het boek Ezra was, of in Nehemia, dat weet ik niet helemaal zeker. Daar staat dat Ezra zich met heel zijn hart erop had toegelegd om het volk de wet te onderwijzen. Allerlei redenen waarom hij hier bezig is met deze lange preek. En toch is dat niet de belangrijkste reden. Als je in vers 4 leest, dan staat daar dat het volk zich verzamelt, de waterpoort, en dan staat er dat het volk, vers 2, verzamelde zich heel het volk als één man op het plein En zij zeiden tegen Ezra dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes. Zij zeiden tegen Ezra dat hij het boek moest brengen. Dus het initiatief, dat is van het volk, van de gewone mensen, zoals jullie hier zitten en zoals ik er ook een van ben, de gewone mensen. Het was niet God die de mensen aan de haren erbij moest slepen, hè, van een owee als je niet naar die lange preek komt, of naar die lange bijbelstudie, hoe je het ook noemen wilt. Ja, het waren ook niet de voorgangers, of de oudsten, of de leiding van de gemeente, die de mensen erbij moesten trekken. Ik weet helemaal niet hoe dat hier is, heb ik ook helemaal niet aan Niek-Jan gevraagd, maar... Het is het mensen zelf, de mensen zelf. De mensen, ja, de Israëlieten die daar wonen, die daar aanwezig zijn. Die zijn op de een of andere manier zo verlangend naar het voorlezen uit het wetboek, uit de Bijbel, uit het boek van God, dat zij het initiatief nemen om die wet te halen. Om dat wetboek te gaan halen. Probeer me dat een beetje zo voor te stellen. Ezra die staat daar op dat podium en... Ja, er is een podium en dat dan die mensen die daar in duizenden voor hem staan zeggen, we gaan eerst uit de Bijbel lezen, ga dat wetboek halen. Het zou wel kunnen dat Ezra al langer aan het werk was onder het volk en dat er al invloed van hem merkbaar was, dat ze daardoor verlangend zijn geworden. Maar zij hebben het initiatief. In deze feestmaand, want dat was het. Dat was de maand Tishri en dan had je drie feesten. Op de eerste dag was het nieuwjaarsfeest, dat is wat we net gelezen hebben. En dan had je daarna de 10 dagen... van inkeer, een soort voorbereiding op Grote Verzoendag. En daarna had je het Loofhuttenfeest. Dat hebben we ook nog gelezen. 3 feesten. De feestmaand. Nou ja, we zouden het kunnen vergelijken met onze feestmaand, hè. Weten de kinderen dat misschien? Wat is onze feestmaand? Of de jongeren? Het begint met een D. Wie zegt het voor als de ouders het influisteren? Heel goed. December. Onze feestmaand. Ja, dan hebben we ook allerlei feesten, hè? Kerst en Sinterklaas en Oud en Nieuw. Ik moet je voorstellen dat in onze feestmaand op de eerste zondag, dan gaan jullie met z'n allen naar de voorganger. En dan zeggen jullie, haal dat wetboek, lees voor uit die Bijbel. Zo is het ongeveer gegaan hier. Natuurlijk andere tijd, een andere cultuur, andere gewoontes. Zo moet je dat voorstellen. Voordat we gaan feesten, komt ook straks, hè, feesten. Eerst voorlezen uit die Bijbel. Eerst voorlezen uit dat wetboek van Mozes. Prachtig. Als je dat moet je indenken. Dat je niet mensen hoeft. Ja, hoe moet je dat zeggen? Te motiveren. Dat ze zelf naar je toe komen. Er is niks heerlijker als mensen naar je toe komen en aan je vragen. Wil je mij meer vertellen over de Bijbel? Wil je meer vertellen over wat er nou in dat boek staat? Want er is iets met dat boek. De Bijbel. Ik kan het niet goed verklaren, maar dat trekt aan mij. Er is ooit iemand die heeft gezegd, ik weet niet meer wie het was, dat de Bijbel het boek was dat hem begreep. Snap je dat? Het boek dat hem begreep. Wij zoeken heel vaak boeken te begrijpen, maar dat je een boek aantreft wat jou begrijpt. Dat is toch prachtig, dat je misschien wel het idee hebt van, ja, ik leef hier in deze wereld, mijn man begrijpt me niet, mijn vrouw begrijpt me niet, mijn kinderen begrijpen me niet, maar dat je een boek treft wat jou begrijpt. Prachtig, de Bijbel. Mensen die hongerig zijn om meer van de Bijbel te weten. Ik was een keer bij een studentenvereniging, dus ik geloof vorig jaar. Dan moest ik toen een lezing geven en toen kwam er na die tijd kwam er een meisje naar me toe. Schrijfboekje. En die zei, zou je nog eens willen zeggen welke teksten je allemaal gebruikt hebt in je lezing? Want dan kon ze dat opschrijven en thuis nog eens nalezen. Nou, dat wilde ik wel natuurlijk. Prachtig. Zelf meer van de Bijbel willen leren. En ik weet nog een keer op een najaarsweekend met jongeren... Hadden ze 4 bijbelstudies in een heel weekend. En na de eerste lezing s'avonds gingen we rondje lopen. Toen kwam er een jongen naar me toe die zei, kun je nog meer vertellen? Ik zeg, ja, nou, kan ik nog meer vertellen. Nou, daar hou ik wel van wat meer vertellen natuurlijk. Maar hij wou nog meer van de Bijbel weten. Ik zeg, maar wat dan? Ja, dat maakt niet uit. Als ik maar wat uit de Bijbel kon vertellen. Prachtig. Een lange wandeling natuurlijk. Meer uit de Bijbel lezen en weten. Schitterend. Ja, hoe zou je dat kunnen noemen, hè? Dat mensen naar je toe komen of naar de leiding van de gemeente of naar jou? En dat ze meer van de Bijbel willen weten. Ik zou het verlangen willen noemen, verlangen. Je hebt heel veel nagedacht, ik heb deze preek al eens wat vaker gehouden, maar heel veel nagedacht van hoe is dat verlangen nou gegroeid? Ja, je krijgt er helemaal de vinger achter. Er staat niet van, Een of ander trucje of een of ander lijstje waardoor ze gingen verlangen naar de Bijbel, staat er niet. Maar dat het er was, weten we wel, door wat ze hier vragen aan Ezra. Verlangen. Ik begin met een V, hè, verlangen. Er zitten nog meer V's in dit stuk, om het een beetje voor jezelf makkelijk te onthouden. Er zitten nog meer V's in. De tweede V die we hier aantreffen is verwachting. Als je kijkt naar vers 4, dan staat er in vers 4 dat Ezra voorleest uit dat wetboek. En dan staat er aan het eind, de oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ja, de oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ze zitten niet onderuit gezakt. Ik heb het niet over mensen die last hebben van hun rug of zo, maar onderuit gezakt. Of maar de tijd uit te zitten, ik weet nog zelf vroeger, ja, een beetje eerlijk zijn dat ik in de kerk zat en dan duurde de dienst anderhalf uur of een uur en drie kwartier of twee uur. En dan zat ik, ja, wat zat ik dan te doen? Nou, steentjes tellen, onze kerk had steentjes om de tijd door te komen. En als ik daarmee klaar was of ik deed een andere volgorde, ging ik blaadjes tellen in de Bijbel. Ja, en dan wist ik ongeveer 1200, 1300 blaadjes en dan aan het eind... Ja, dan was de dienst ook wel afgelopen. Om de tijd maar door te komen. En ik zat daar met geen enkele verwachting. Misschien herken je dat wel. Geen enkele verwachting. En dat kan soms dat je in de kerk zit dat je geen verwachting hebt. Ik ben ook niet altijd verwachtend. Nee, maar de mensen hier wel. Ze zijn verwachtend. Ze luisteren. Hun oren waren gericht op wat Ezra te zeggen heeft. Hun oren waren erop gericht. Ze waren gefocust. Om te luisteren wat hij zei en wat zij ermee moesten. Verwachting. Als je vers 8 leest, dan zie je nog een V. Vertaling. Er staat dat de levieten onderwezen in het volk in de wet. En het volk stond op zijn plaats. Ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God. Gaven uitleg en verklaren de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. Vertaling. Ja, dat is goed om te weten dat een heel deel van het volk wat teruggekeerd was, die konden nauwelijks meer Hebreeuws. De Bijbel, het Oude Testament, in die tijd vooral de boeken van Mozes, de eerste 5, die was geschreven in het Hebreeuws. Het volk was naar Babel gegaan en daar spraken ze vooral Aramees, dus die kwamen terug in Israël. Ja, een heel deel van de mensen die verstond geen eens Hebreeuws meer. Je kunt in Nehemia 13 lezen dat hij op een gegeven moment, dan is hij aan het wandelen in de stad, in Jeruzalem, en dan komt hij kinderen tegen en die kunnen niet eens met Hebreeuws praten. Je kunt niet eens met Hebreeuws praten. We hebben het niet over een accentverschil van, ja, sommigen praten Limburgs en anderen praten Veluws. Nee, die konden die taal niet meer verstaan. Dus daarom moesten de Levieten en Ezra, die moesten niet alleen voorlezen, die moesten ook vertalen. Anders hoor je wel wat, maar dan weet je niet wat het betekent. En ze moesten het ook uitleggen. Ze moesten het ook verklaren. Ze moesten, om het een beetje anders te zeggen, ze moesten de vertaalslag maken. Nou, dat moeten wij nog steeds vandaag de dag, hè. In de plek waar je woont, in de kring waar je zit, de werkplek waar je zit, proberen de vertaalslag te maken naar de mensen om je heen. Dat is soms heel moeilijk. Ik weet niet uit wat voor achtergrond jullie komen, of wat voor, misschien heb je wel helemaal geen kerkelijke achtergrond. Misschien ben je vandaag voor het eerst of voor de tweede keer. En ja, hoe was de kerkdienst? Ja, het was wel aardig. Het was wel aardig. Het was een leuk gebouw en zo, en er werd nog wel mooi gezongen daarvoor aan, Er stond als iemand in een pak, die stond een preek te houden. Ja, en waar ging het over? Geen idee. Geen idee. Dat kan. Als je al heel lang christen bent, heb je soms de neiging om bepaalde termen zo vaak te gebruiken. En zo makkelijk eruit te slingeren. Dat we ons niet te bewust van zijn dat het mensen soms helemaal niks zegt. Er staan woorden in de Bijbel zoals gerechtigheid. Ik zou bijna weer een vraag stellen... Wie zou dat eens hiervoor even uit willen komen leggen, maar dat doe ik niet. Maar er zijn wel meer van dat soort woorden, gerechtigheid of ongerechtigheid. Of die zijn zo lastig te begrijpen, dat we onszelf voortdurend af moeten vragen, hoe breng ik dit over? Nou, daar waren ze daar ook mee bezig. Uitleggen, vertalen, verklaren, om het voor de mensen begrijpelijk te maken. En dan staat er in vers 14 nog iets wat te maken heeft met volharding. Ja, dan zou je denken, het is... Ja, het is een kwart van de dag, 6 uur, hebben we Bijbel gelezen. Dan staat er in vers 14, de volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, priesters en de levieten bij Ezra, de schriftgeleerde, en dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. Heb je net een dag gehad? Net een Bijbelstudie van 6 uur. En de volgende dag gaan de leiders opnieuw. Staat er in vers 19. En men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God. Vanaf de eerste dag tot de laatste dag. Volharding. Dag aan dag voorlezen uit die Bijbel. Die Ezra, die had daar echt de week en de maand van zijn leven. De mensen komen niet 1 dag, ze komen niet 2 dagen. Elke dag wordt er voorgelezen. En de leiding die krijgt nog een cursus Bijbelstudie. Om het daarna weer door te geven. Volharding. En dan is het laatste. De laatste V die we aantreffen, dat is verrassing. Dat is mooi, hè? Want als ze in die Bijbel aan het lezen zijn. En dan komen ze op een gegeven moment bij het stuk wat gaat over het Loofhuttenfeest. En dan ontdekken ze dat ze het Loofhuttenfeest 1000 jaar lang niet gevierd hebben op de manier zoals het moest. 1000 jaar lang. Vanaf de tijd van Jozua tot aan deze tijd. 1000 jaar lang hebben ze het niet gevierd zoals het moest. En daar worden ze door verrast. Ze lezen iets en ze worden verrast. Herken je dat? Dat je in de Bijbel aan het lezen bent en dat je er verrast wordt. Het kan op een hele leuke manier dat je denkt, oh, wat is dit mooi. Wat is God groot? Of wat is de liefde van Jezus diep? Het kan ook zijn dat je verrast wordt en dat je ontdekt, ik zit op een pad in mijn leven wat niet helemaal de goede weg is. Ik heb 1000 jaar lang, nou ja goed, dat was niet alleen deze mensen, maar ook hun voorouders, 1000 jaar lang niet gedaan wat God van me vroeg. Dan kun je pijnlijk verrast worden. Maar dat is ook een goede verrassing. Het is mooi als God je verrast, ook al doet het soms pijn bij jezelf. Of al weet je, ik moet kappen met iets in mijn leven, of ik moet het anders gaan doen. Dat is niet erg. Dat is alleen maar mooi, dat is genade, dat is wat God hier doet. Ze lezen die Bijbel en dan ontdekken ze dat ze zich niet aan de wet gehouden hebben. Ja, ze worden zo verrast dat ze ontdekken dat ze iets niet goed gedaan hebben. Ik vind het zo mooi, daar kom ik zo nog op terug, wat er dan gebeurt. Ik vind het zo mooi dat ze, ja, dat die Bijbel, het woord van God, daar gaat hij weer een keer, het woord van God, dat zo'n grote impact heeft op hun leven. En dat die Bijbel eigenlijk helemaal centraal staat in dat hele leven van hun, naast het feesten en het andere. Ik heb eens gelezen of gehoord van een rabbi, een Joodse rabbi, die had een leerling en die gaf die Bijbelles. Ja, Bijbelles. Maar hij kwam nooit verder dan Genesis 1 vers 3. En elke les dat ze weer begonnen ze weer in Genesis 1 vers 3. En dat kwam, als je kijkt naar Genesis 1, dan staat er in het begin, schiep God de hemel en de aarde nu was woest en ledig en de geest van God zweefde over de wateren. En dan staat er in vers 3, en God zei. En op het moment dat die man dat las, die rabbi, en God zei, dan begon hij te huilen en dan stroomden de tranen over zijn wangen. En dan zei hij tegen die leerling, dit is het. En God zei, en dan begon hij helemaal uit te wijden over, en God zei, wat het betekent dat God tot de mensen sprak. Hij werd er helemaal vrolijk van. En dan begon hij de volgende keer weer, Genesis 1. Nou, ik ga het niet nog een keer opzeggen, maar en God zei, en dan begon hij weer te huilen. Ik weet niet hoe lang dat doorgegaan is, maar dit is hoe ik het gehoord heb. En God zei, dat je zo verwonderd raak over het feit dat God tegen jou spreekt. Dat je zo geraakt wordt door de Bijbel zelf. Ik weet het uit mijn eigen leven ook nog. Ik ben denk ik op mijn 17e, 18e tot geloof gekomen. Toen werd ik zo verliefd op de Bijbel. Ja, dat ik hem ging lezen en ik ging Bijbelverklaringen schrijven. En ik ging soms tot 's nachts 1:30, 2 door. Dat mijn vader zei, je moet een beetje normaal gaan doen. Ja, hij zei het iets anders. Hij zei dat ik niet overgeestelijk moest worden. Kennen jullie dat woord? Want dat is ook zo'n woord wat ik misschien wel vaak gebruik. Overgeestelijk. Hij bedoelde dat ik een beetje wappie werd, weet je wel. Te veel. Maar zo'n dat is niet altijd zo gebleven, hoor. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Ik kan soms ook weken, dagen hebben dat ik totaal geen zin heb om Bijbel te lezen. Dat jullie niet denken, wat staat die man daar allemaal vroom te doen en wat weet hij het allemaal goed en wat kan hij het allemaal goed? Nee, zo werkt het niet. Heeft God ook nooit beloofd, hè, dat je altijd zin hebt als je Bijbel leest. Als je alles in je leven alleen maar doet waar je zin in hebt, dan wordt de vaatwasser niet ingepakt en dan wordt de band niet geplakt en dan wordt de belastingformulier niet ingevuld en heel veel van dat soort dingen. Zo werkt het, dat is gewoon de praktijk van het leven. Maar het is toch goed om het te doen. Of je nou wel verlangen hebt of niet verlangen, het is goed om te doen. Dan kun je soms verrast worden, dan kun je soms iets ontdekken dat je denkt, wow, dit heb ik nog nooit zo gelezen. Ja, het volk staat daar. Er waren straks gestopt, het volk staat. Ik had over die rabbi, die zat te huilen. Dat volk gaat ook huilen. Het volk gaat ook huilen. Die horen dat. En dan staat er dat ze gaan huilen. Ja, je kunt je natuurlijk afvragen waarom ze gaan huilen. Waarom gaan ze huilen? Nou, ik kan me een beetje voorstellen. Die Ezra die staat daar te lezen en die leest een aantal wetten voor. En dat volk denkt, dat is één wet die we niet gehouden hebben. Oh, die tweede hebben we ook niet gehouden. En die ontdekken door het lezen van die wetten dat ze God die zo goed voor hun gezorgd had, dat ze die eigenlijk een beetje links hebben laten liggen. Ze zullen ook wel gehuild hebben omdat het een indrukwekkend moment geweest is. Dat herken ik ook wel, dat je op een plek bent soms, op een open doorsdag of in de gemeente of thuis of waar dan ook, dat je zo geraakt wordt door de sfeer dat je ook gaat huilen. Dat zal ook wel meegespeeld hebben. Maar ik denk ook de inhoud. Dat ze ontdekken, dat is niet best hoe wij het ervan afgebracht hebben. En dan beginnen ze te huilen. Ja, dat is mooi hè, als mensen gaan huilen omdat ze inzien dat ze dingen fout gedaan hebben. Ik vind dat mooi. Eindelijk is hij een keer op zijn plek. Eindelijk gaat iemand eens een keer huilen. Eindelijk ziet hij eens een keer wat hij echt fout gedaan heeft. Ja. En toch is die hier niet mooi. Dat is wel een beetje apart. Je zou denken, nu eindelijk, nu heeft Ezra en Nehemia, nu hebben ze het volk waar ze het hebben moeten. Ze gaan huilen, ze zijn verdrietig. En dan gaan ze er naartoe en dan zeg je, nee, vandaag mag dat niet. Je mag niet huilen. Je moet feesten. Dat huilen, dat komt later wel, in die dagen daarna, richting Grote Verzoendag. Noemden ze de 10 ontzagwekkende dagen van één keer. Dan mag je huilen. Maar nu niet. Feesten. Bijbels feesten. Daar ga ik zo nog heel kort over hebben, want het tweede punt is veel korter dan het eerste. Maar eerst nog even één dingetje over dat lees je Bijbel, bid elke dag. Ik heb mezelf heel veel afgevraagd van hoe krijg je dit nou voor elkaar? Hè? Hoe krijg je nou voor elkaar dat je gaat verlangen naar de Bijbel? En het kan zijn dat je hier op totaal verschillende manieren zit. Dat je hier zit en dat je weet, ik vind het zo heerlijk om Bijbel te lezen. Het kan ook zijn dat je hier zit en denkt, ja, die Bijbel zegt me eigenlijk niet zoveel. Het kan ook zijn dat je zegt, ja, die Bijbel, ik heb er eigenlijk niks mee of ik heb er wat mee gehad, maar het doet me niet zoveel, maar dat kan. Hoe krijg je dit voor elkaar? Hoe krijg je dit als een gemeente voor elkaar of als een kring? Ik weet niet of jullie kring hebben in de gemeente, maar is dat zo, hebben jullie kring, ja? Het kan best zijn als je een kring hebt en dat je zegt, ja, we hebben echt een geweldige kring, het is prachtig. Maar het kan ook zijn dat je een beetje in een sleur zit, dat een beetje doods is of dor. Of ik heb ook wel zo'n tijden meegemaakt, dan hadden we een bijbelkring. Ja, je ging wel, maar dat was eigenlijk, hoe zeg je dat netjes hier, wordt het opgenomen, maar er was geen hol aan. Vreselijk. Iedereen zat maar een beetje verplicht van die politiek gewenste antwoorden te geven en wij durfden niet open te zijn. Er was een soort. En toen op een gegeven moment gingen we een boek behandelen en toen brak het een beetje open. Dat is veel leuker. Veel leuker. En het is niet zo dat ik van tevoren heb doorgekregen dat de kringen hier allemaal door zijn. Zo bedoel ik dat echt niet, maar dat kan. Hoe kun je dat dan organiseren? Ja, dat is nou net het lastige. Je kunt het niet organiseren. Dat is het moeilijke. Nee, dat is de ene kant van het verhaal. Je kunt het niet organiseren, voor je kring niet, of voor je gezin niet, of voor je gemeente niet, of voor je eigen. Je kunt het niet organiseren dat je gaat verlangen naar Gods woord. Dat is heel duidelijk. Er zijn eigenlijk, het geldt voor hier, maar dat is altijd zo, er zijn twee dingen die hier dwars door elkaar heen lopen en die ik niet hier op een logische manier bij elkaar kan krijgen. Aan de ene kant is het altijd een wonder van God. Een wonder dat de Heilige Geest mensen geïnteresseerd maakt. Dat je opeens op straat iemand tegenkomt en dat je denkt, hé, die is geïnteresseerd in de Bijbel, hoe kan dat? Wonder van de Heilige Geest. Klopt. Als je dat niet blijft beseffen, dan wordt het een trucje. Dan wordt het 7 stappen om naar de Bijbel te gaan verlangen. Nou, dat hou je niet vol. Ja, mensen met een sterk karakter houden het vol. Net iets langer dan mensen met een zwak karakter. Maar dan hou je het niet vol. Maar de andere kant is dat je juist in het boek Nehemia ziet dat als mensen dingen gaan doen die God van hen vraagt, dat er zegen op rust. In de eerste plaats zie je dat bij Ezra. Hij was toegewijd om het woord van God uit te delen en onder de mensen te brengen. En dat deed hij. Je zou het met een heel moeilijk woord geloofsgehoorzaamheid kunnen noemen, maar hij deed het. Het volk hield de feesten, had God gezegd, en ze deden het. Dus het is aan de ene kant de wonder van God, aan de andere kant is het ook gewoon doen wat God zegt en wat God van je vraagt. En die twee dingen samen, daar geeft God zegen op. En hoe die dat doet, en wanneer, en op welke manier, I don't know. Maar ik heb het in mijn leven meerdere keren gezien. En meegemaakt. Doen wat God van je zegt. En dan kun je soms misschien voor jezelf jarenlang ergens mee bezig zijn. Dat je denkt, wat heeft het allemaal voor zin? Waarvoor doe ik dit? Waarom ben ik hier überhaupt nog? God, ik had er zo'n andere verwachting van. En dat je dwars daar doorheen, als je terug gaat kijken, toch ziet dat God daar op een bepaalde manier doorheen werkt. En als je het niet ziet, dan pas je in het rijtje van de geloofsgetuigen uit Hebreeën 11. Heel veel van die geloofsgetuigen uit het Oude, dat is ook een moeilijk woord trouwens, geloofsgetuigen, ja. Christenen uit het Oude Testament. Ja, die hebben niet eens gezien dat God de belofte vervuld heeft. Toch blijven geloven. Toch op God blijven vertrouwen. Nou, en dan heel kort nog iets over dat feesten. Hè? Lees je Bijbel, feest elke dag. Ja, eerst hebben ze dus Rosh Hashanah, hè? Het nieuwjaarsfeest. En dan hebben ze die dag dat al die geestelijke leiders komen voor Bijbelles. En dan ontdekken ze dus dat het loofhuttenfeest gehouden moet worden. Er moet zo'n prachtig gezicht geweest zijn. Hè? Ik heb zelf in mijn leven best wat hutten gebouwd. Ja, hoe gaat dat? Nou, dan sleep je een bankstel er naartoe. Dat kon nog vroeger, dan had je geen containers, een bankstel. Takken zagen of takken afbreken. Zo is dat daar ook gegaan. Geen bankstel natuurlijk, maar wel takken. Takken van de bomen afhalen of zagen. Palmbomen, mittenbomen, alle bomen. Waar maar een beetje bladeren aan zaten. Om een loofhut te maken. Heel Jeruzalem vol met loofhutten. Schitterend gezicht, thuis, maar ook bij de tempel. Allemaal loofhutten. En dan moeten ze gaan feesten. Dat is leuk, hè? God die houdt wel van een feestje. Wij denken soms een beetje dat beeld hebben, ook mensen van buiten de kerk. Soms, ja, als je christen wordt, mag je niet meer feesten. Nou, dan moet je maar eens lezen wat er staat. God die houdt wel van een feestje. Geen Rotterdams feestje, want daar zeggen ze zuipen tot we kruipen. En niet zulke feestjes zoals ik vroeger had. Ik zat in een zuipketen, heb ik hier denk ik ook wel eens verteld. Nee, dat waren nou niet de feestjes waar God blij van werd. Maar gewoon feesten, niet. Netjes aan een tafeltje zitten en dan een glaasje wijn naar binnen. Een feest. Drinken, eten, uitdelen. Toen Jezus op de bruiloft van Cana was, dat heeft Henk Binnendijk ons verteld, maar ik nooit vergeten, toen hij op de bruiloft van Cana was en de wijn op was, dan dacht hij van nou, dit is nou het moment dat hij gaat preken. Even een stevige preek eroverheen. En dan gaat hij nog meer wijn maken. God is niet zo karig of zo saai. Of zo. Hij houdt van een feestje. Op de manier zoals hij het ingesteld heeft, is het niet alleen goed voor ons, maar ook worden we er een beter mens van. Wat kun je op als er een goed feest is, wat kun je dan genieten? Ik ben zelf erg slecht in dansen. Tot spijt van mijn vrouw. Maar op goede muziek dansen. Ja, dat zijn altijd weer de discussie enzovoort. Maar daar heb ik het nu even niet over, maar gewoon op een leuke manier feest vieren. Prachtig, dat doen ze hier ook. Je wordt er een beter mens van. Er staat 3 keer in het hoofdstuk, heb ik hier opgeschreven, dat loofhuttenfeest een feest van vreugde is. 7 dagen lang, jongens, dat zijn onze feestjes toch niks bij. 7 dagen lang feesten. Ja, het was helemaal verankerd in die cultuur. Het volk Israël. 7 dagen feesten. Het was een geweldige tijd voor Ezra, voor de mensen. Ja, en toch, het is een beetje een dubbel. Het is eigenlijk een dubbele tijd. Een beetje een dubbel gevoel kun je eraan overhouden. Aan de ene kant zie je dat Israël hier terugkeert naar God. Dat is echt een tijd van opwekking. Ook weer zo'n moeilijk woord, maar een tijd waarin mensen weer naar God gaan luisteren en van hem gaan genieten. Staat er ook, hè, de vreugde van de Heer is je kracht. Daar kun je ook een hele preek over houden, maar dan moet je zelf maar eens naar kijken naar dat vers. De vreugde van de Heer is je kracht. Aan de ene kant was het een prachtige tijd. Israël was hersteld, stond weer een muur om de stad, ze hadden weer een hoofdstad, de tempel was klaar, ze gingen zelfs terug naar God, alles was goed, ja, maar ze waren nog steeds onder heerschappij van Perzië. Ik heb daar eens over nagedacht, ze waren nog steeds een volk wat niet het recht in eigen hand had. Ze leefden onder de bezetter, maar ze leefden vrijer. Het is een beetje diep misschien, maar ze leefden vrijer dan toen ze zelf het voor het zeggen hadden. Voordat ze naar Babel afgevoerd waren, hadden ze het zelf voor het zeggen. Maar was het hele volk op een aantal na bezig om afgodendienst te bedrijven. Om zich niet te laven of te genieten van wat God hen wilde geven. Nu zijn ze gevangen onder Perzië, maar ze leven als een bevrijd volk. En dat is precies wat wij ook moeten doen en wat wij ook mogen doen en wat wij ook zullen doen. we hier in deze wereld leven, dan weten we dat we leven onder een, onder een geestelijke macht. Ja toch, als je om je heen kijkt. We kunnen wel zeggen, Jezus regeert. Ja, maar tuurlijk regeert Jezus. Maar als je om je heen kijkt, zie je dat de duivel heel veel regeert. En toch kunnen we leven onder de regering van de boze, die het hier nog heel veel voor het zeggen heb, als bevrijde mensen. Veel vrijer dan dat we leven zonder God. Ik zeg niet dat het altijd leuker is, ik zeg niet dat het altijd makkelijker is, dat weten jullie ook wel. Leven in de vrijheid. Omdat Jezus ons vrijgekocht heeft. En als je hier vanmorgen zit en dat denk je van, waar heeft hij het over? Hij wil ons vrijkopen, hij doet niks liever. Als je het Nieuwe Testament leest, dan staat er, dat heb jij ook voorgelezen, het woord, dat is Jezus, is vlees geworden. Het heeft onder ons getabernakeld. Letterlijk staat er zoiets als, hij heeft zijn tent onder ons opgeslagen. En ze vierden hier het Loofhuttenfeest, hè? In Johannes' evangelie kun je lezen dat Jezus op een gegeven moment naar het Loofhuttenfeest gaat. En dan staat hij daar en dan zegt hij, wie dorst heeft, die komen. En die nemen het water des levens om niet. Als je dorst hebt, niet alleen letterlijke dorst, maar ook dorst van binnen, een leegte. Dat je denkt, ja, waar leef ik eigenlijk voor? Dan kun je vanmorgen nog naar Jezus toe. Dan geeft hij alles wat je nodig hebt. En nogmaals, het is niet makkelijk, niet eenvoudig. Niet zo van, nou ja, als je nou maar christen gaat, alles voor de wind, was maar zo'n feest. Zo gaat het niet. Maar dan vervult hij je leven. Wie dorst heeft, die komen. Die nemen het water des levens om niks. Gratis. In de kerk is het gratis. Genade. Ja, het Loofhuttenfeest. Nog één opmerking. Als je in Jezus gelooft, dan vervult hij je leegte. Klopt. Maar er gaat ook nog iets anders gebeuren. Jezus heeft zelf gezegd dat er een moment zou komen in de toekomst, dan zullen we aanleggen met Abraham, Isaac en Jacob. Dat is toch prachtig? Wat zou je Abraham dan vragen? Of Isaac? Ik denk als ik Isaac, heb ook van Henk Binnendijk, maar die had dat ook, hè, van dat je dan een hele lange gesprek kunt hebben, want het gaat toch tot in de eeuwigheid door. Maar bijvoorbeeld Isaac zou ik dan vragen, van, had je nou echt niet door dat je bedrogen werd door Jacob? Had je dat nou echt niet door? Of dat je aan Abraham vraagt, hoe heb je dat nou kunnen doen, zo'n lange reis, je wist niet eens waar je naartoe kon gaan. We zullen aanleggen met Abraham, Isaac en Jacob. En dat zal gebeuren bij het feestmaal van alle volken. En er is één ding wat we dan ook zullen doen. We zullen niet alleen aanleggen met Abraham, Isaac en Jacob. We zullen niet alleen Jezus zien, zoals die echt is. Maar we zullen ook het Loofhuttenfeest vieren. En als je een Bijbel bij je hebt, is dat de laatste tekst. Dat staat in Zacharia 14, vers 16. Het zijn zulke mooie dingen als je dat ziet. Zacharia 14, vers 16. Daar staat, het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning. Dat is Jezus, de Heere van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Nou, als je zulke dingen in je Bijbel ontdekt, dan kan zelfs Bijbellezen een feestje worden. Amen.